Goedemorgen. Hartelijk welkom in deze kerk waar Gods naam al eeuwen klinkt. Waar de muren onze gebeden dragen. God, omring ons met uw licht en wees hier aanwezig in ons midden. In deze dienst gaat voor dominee Annemarie Hagort. Wij wensen elkaar een gezellige dienst en een goede dienst.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heer. Die geduld heeft en niet moe wordt het goede te doen.
U vergeet ons God, u maakt ons heel en geeft ons levenskracht.
Wij keren ons tot u en zegenen uw naam met heel ons hart en onze ziel.
Amen.
Vandaag staat vergeving centraal en zeker ook in de kindernevendienst. En we hebben er net ook over gezongen in Psalm 103. Ja, wat is vergeven?
Ik heb iets meegenomen om dat duidelijk te maken. Kunnen jullie mij even helpen?
Hou jij die schaal vast?
Nou, oké, doe het zo. Ja. Vergeven. Wat zit daarin? In het woord vergeven. Weet je hoe we het uit gaan beelden? Als jullie nou bij die deur gaan staan, heel ver weg. staan jullie heel ver. Ver. En ik wil jullie wat geven. Vergeven. Maar hoe kan ik jullie nou wat geven als je zo ver staat? Ja. Hoe kan ik hun nou wat geven? Door? Door, ja, ik heb ze al wat meegegeven, maar ik wil ze nog wat geven. Dichterbij komen. Wat wilde jij zeggen? Gooien. Kan ook. Ja, dat is zo. Maar ik heb ze zand meegegeven. Ja, en als je dat gooit, komt niet zo ver. We gaan dichterbij komen. Kom maar. Kijk, dan komen we al dichterbij. Dus ver. Geven. Je hebt ook het woord verzoenen. Dat is dat je van heel ver komt en dat je dichterbij komt en dan kun je elkaar zoenen. Maar dat ga ik jullie nu niet doen hoor. Kom maar naar voren. Nou, maak het potje maar open. En als jij nu even de deksel doen we hier op tafel. En dan mag jij de microfoon vasthouden en dan... Nou, vergeven... Ik wil praten, moet je hem bij mijn mond houden. Vergeven heeft ook te maken met... soms wil je elkaar heel erg vasthouden. En dan lukt het niet en dan word je boos of geïrriteerd. En wat doe je dan? Nou, dat lijkt een beetje op zand. Als je iemand of iets heel vasthoudt, wat gaat er dan gebeuren? Kijk, ik heb wat zand in mijn hand. Kun je deze nog een keer vasthouden? En dan ga ik erin knijpen. Wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er nou? Het zand komt er doorheen, hè? En als ik het nou gewoon zo houd, dan blijft het zand... liggen. Misschien lastig te begrijpen, maar als je iets of iemand heel vast wil houden, net zoals dat zand, dan verlies je hem. Kijk, dan verlies je dat zand. En als je het gewoon rustig in je open hand houdt, dan blijft het zand ook rustig liggen. En dat heeft hem met vergeving te maken. Dat je open bent en heel rustig met iemand omgaat. En dan heb je natuurlijk het spreekwoord zand erover. Oké, we praten er niet meer over. Ook goed.
Nu wel?
Ja, nu wel.
De dominee vertelde het al, jongens. Vandaag gaat het verhaal over vergeven. Het is een moeilijk woord, maar gelukkig heeft de dominee het al heel goed uitgelegd. En je ziet op de plaat ook staan dat het gaat om het woord vergeven, maar ook wat er aan de hand is. Want Teun en Fien, die kijken niet zo aardig naar elkaar, hè? En dat komt omdat Fien heel hard aan het werk is in de tuin. En eigenlijk had Teun beloofd om te helpen. Maar, volgens mij loopt hij weg. Hij gaat iets heel anders doen. Volgens mij gaat hij voetballen, want daar heeft hij zin in. Maar, dan is Fien alleen in de tuin bezig. En daar wordt ze niet echt blij van. Kijk maar, ze kijkt heel boos. Nou, hoe dat gaat aflopen, weet ik niet. Zou straks Fien kunnen vergeven dat Teun is gaan voetballen? Ik denk het ook, maar we gaan het erover hebben zometeen.
De gelijkenis vandaag is de verloren zoon. En daar sluiten de gebeden ook op aan. Laten wij het Kyriegebed bidden. Op uw barmhartigheid doen wij een beroep, o God. Voor wie zich verloren voelt, eenzaam en ver weg van wat zijn leven eerst voorstelde. Voor wie zich verloren voelt, gevangen in ziek zijn, ouderdom of verdriet. Op uw barmhartigheid doen wij een beroep voor wie zich verloren voelt, bedreigd en buitengesloten. Voor wie alleen maar tegenwerking ervaart. Uw barmhartigheid doen wij een beroep. Ontferm u over ons en onze wereld. Zo bidden en zingen wij samen. Wij zingen ook Christe eleison en nog een keer. In de 40 dagen tijd is er geen gloria, maar we mogen zonder gloria vertrouwen op Gods ontferming. Het is vandaag ook het midden van de 40 dagen tijd, zondag Letare, zondag verheugt u. En dan komt het licht van Pasen al een beetje, het wit van Pasen door, het wit van Pasen door het paarse heen. En zo is dit eigenlijk ook een roze zondag. Ik had mijn eigen stola bij me, maar ik hoorde van iemand van, waarom heb je geen roze? Maar jullie hadden een beetje roze in jullie toga-kast of stola-kast. En het is een iets lichtere kleur, paars. Wij mogen elkaar groeten in Gods naam. Vrede voor u.
Vrede voor u.
God wees met ons, deze zondag. Een zondag waarin vaders, moeders, zonen en dochters ons iets te zeggen hebben. Of ons niets te zeggen hebben. Of iets tegen ons te zeggen hebben. Heer, wees met ons als gedachten bovenkomen aan onze eigen kinderen of onze eigen ouders. Wees aanwezig in uw woorden. Amen.
Prijs de Heer, mijn ziel. Prijs mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de Heer, mijn ziel. Vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld. Hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van het graf. Hij kroont u met trouw en liefde. Hij overlaat u met schoonheid en geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. De Heer doet wat rechtvaardig is. Hij verschaft recht aan de verdrukten. Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend. Aan het volk Israël zijn grootste daden. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten. Niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonde. Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonde van ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Hier eindigt de eerste lezing. Vervolgens zei hij: iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen. Maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed. En ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten: haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren. Want deze zoon was van mij al dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem: uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader: al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht? Zijn vader zei tegen hem: mijn jongen, jij bent altijd bij me en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Gelukkig degene die het woord van God hoort en daarna leeft.
Met de gelijkenis van de verloren zoon kun je heel veel kanten op. Ik belicht vandaag de vader en de zoon, of de moeder en de dochter, of de ouder en het kind. Ik maak dan ook allemaal vergelijkingen, maar daar wil ik bij zeggen van, ja, iedereen heeft wel een vader en moeder gehad, anders kom je niet op aarde, zeg maar. Maar misschien heb je ze nooit gekend. En aan de andere kant, misschien heb je helemaal geen kinderen. Ik hoop dat u toch mee kunt komen in deze gelijkenis. Lieve mensen van God, wij kunnen blijkbaar het een en ander verliezen, kwijtraken. Lucas vertelt er meerdere keren van. Een schaap dat verdwaalt, of een penning die zoek raakt, en een kind dat wegloopt. Het zijn drie gelijkenissen achter elkaar die Jezus vertelt. En wij hebben deze derde gelijkenis gelezen over de verloren zoon. In de eerste twee gelijkenissen wordt het bedrijf en het huishouden in hun bestaan aangetast. Want je zal in die tijd toch maar een schaap kwijtraken. Dat was je inkomen. Nu kun je ook je inkomen kwijtraken. Dat kan een hele stal met koeien zijn. Maar je kunt ook failliet raken door beleggingen die niets opleveren. Of een koers die keldert. Of nieuwe regels in de zorg waardoor je wegbezuinigd wordt. Of door veel te veel bureaucratie waardoor je overspannen thuis komt te zitten. Zonder ziekteuitkering omdat je een ZZP'er bent. Zonder verzekering. Maar een kind dat zoek is, dat is een ander verhaal. Dat gebeurt bij rijk en arm, bij mensen met een goede baan en bij mensen die werkloos zijn. En dat gebeurt in harmonieuze families en bij families waar altijd ruzie is. Maar wat opvalt in deze gelijkenis, in tegenstelling tot het verloren schaap en dat verloren geraakte penningske, is dat er hier niet gezocht wordt. Er wordt niet naar het kind gezocht. Die zoon wordt als het ware gewoon aan zijn lot overgelaten. Nu is het kind uit de gelijkenis ook niet zoek geraakt. Hij is zelf de deur uitgegaan. Dus kun je ook zeggen, dan zoekt hij het maar zelf uit. Maar welke ouder verlangt niet naar zijn kind, ook al is die uit zichzelf weggegaan? Die band met je kind, die kun je niet uitvlakken. En ook al zeggen hulpverleners tegen je, je moet afstand nemen van je kind, want anders ga je eraan onderdoor. Het is allemaal mooi en verstandig, maar een moederhart en een vaderhart werken anders. En zo is dat ook met Gods hart. Dat wil Jezus met deze gelijkenis zeggen. God als vader laat geen mensenkind los. Deze uitleg kan een troost zijn voor ouders die hun kinderen niet meer zien. Maar het verlies blijft. Dat is hard en pijnlijk. Het is een wond waar geen pleisters op plakken, op passen. Maar er is meer over deze gelijkenis te zeggen. Laten we eens kijken naar de vader. Het heet de gelijkenis van de verloren zoon, maar de vader staat er ook wel verloren bij. Kijk eens hoe ze tegenover elkaar staan, vader en zoon. Schrijver Lucas laat het ons zien. Hij schrijft heel treffend dat de zoon spreekt tot de vader, niet tot zijn vader. Heeft de zoon hier al innerlijk afstand genomen van zijn vader? Geef mij mijn erfdeel. Het zal je als vader of moeder maar gezegd worden door je eigen kind. Een erfdeel, dat krijgt hij pas als jij dood bent. Had die jongen de vader heimelijk al dood gewenst? Gaat geld hier voor de liefde? Is de macht en de verslaving aan geld sterker dan de familieband? En de zoon zegt nog meer. Hij zegt, geef mij het deel van uw bezit dat mij toekomt. Ja, van wie is het bezit binnen een gezin? Natuurlijk geven ouders alles aan hun kinderen wat ze nodig hebben. En wat ze kunnen geven. Dat is mooi. Van dure luiers tot en met collegegeld. Maar hoe zit het met dat kind dat niet gaat studeren of niet op vioolles gaat, zoals zijn broers en zussen? Krijgt hij dan het uitgespaarde geld, handje contantje? Hoe was dat vroeger bij u? Mochten alle kinderen studeren? Of alleen de oudste? Of alleen de zoon en niet de dochter? En was er wel eens sprake dan van een zekere jaloezie tussen de kinderen? En in hoeverre zat er misschien iets van die verloren zoon in uzelf? De gelijkenis van de verloren zoon kun je ook de gelijkenis van het eisende kind noemen. Dat kan makkelijk, ook in deze tijd. Alleen al die reclame dat je 100.000 euro vrij mag schenken aan je kind, eenmalig om een hypotheek te ondersteunen. En dan ook nog tussen een bepaalde leeftijd. Maar als die kinderen die reclame vaak genoeg zien, dan zouden ze kunnen denken dat ze daar ook recht op hebben. Het eisende kind. Het kind dat veel te lang moet wachten op jouw dood. Wat doet dat met je? De vader uit de gelijkenis zegt niets. Hij zegt geen woord. Hij geeft het geld en laat hem gaan. Waarom zegt hij niets? Is hij niet boos of beledigd, bezorgd of benauwd? Waarom zegt hij niet, hoe kun je mij dit aandoen? Ik heb altijd voor je gezorgd. Of, ga maar, ik hoef jou ook niet meer. Hij zegt niets. Ook geen goed woord. Hij zegt niet, mijn huis blijft altijd voor je openstaan. En ook geen waarschuwing geeft hij hem mee. Zoals, pas op voor slechte vrienden of voor drank of voor pillen. Nee, de vader zegt niets. Misschien is dat wel het verstandigste. Elk woord zou toch te veel zijn. Het zou alleen maar averechts werken. De vader zegt geen woord. Het is een kunst om je kinderen los te laten. Het is een kunst om je kinderen als volwassen mensen te zien. Het is een kunst om je kind zijn eigen weg te laten ontdekken. En natuurlijk zal die vader een kronkel in zijn maag gevoeld hebben, want hij kan wel op zijn klompen aanvoelen dat het de verkeerde kant op zal gaan. Je zou ook kunnen denken, had die vader zijn zoon niet beter op kunnen sluiten, dan zou die jongen inderdaad niet bij de varkens terechtgekomen zijn of bij verkeerde vrienden. Maar het is dan de vraag of hij later dan wel in de armen van zijn vader terechtgekomen zou zijn. Ja, het is de werkelijkheid. Soms kunnen ouders en kinderen niet met elkaar overweg. Soms zijn breuken niet op te lossen. Soms komen mensen niet nader tot elkaar. Dat is verdrietig en pijnlijk. Het kan soms helpen om die ander in een ander daglicht te zien. Die ander, je kind, of je vader, of je vriend, of je ex, die is een ander. Jij bent jij en die ander is een ander. Die ander is gewoon anders dan jij graag had willen zien. En hoe zit het met God in deze gelijkenis? God als vader met een hoofdletter. Deze vraag wordt ook elke dag gesteld. Hoe kan God dit toelaten? Hoe heeft God ooit een wereld kunnen bedenken die de mogelijkheid in zich heeft om er een puinhoop van te maken? Waarom grijpt God niet in als mensen zich massaal in het verderf storten? Misschien moeten we God ook zien als anders. Anders dan wij graag zouden willen zien. En dan nu de zoon. De zoon gaat op reis. Hij wil zijn eigen weg vinden. En dat kan hij alleen vinden als hij vrij is. Tenminste, dat denkt hij. Want vrijheid is verraderlijk. Hoe verder hij komt, hoe verder hij afzakt, hoe afhankelijker hij eigenlijk wordt van anderen. Eenzaam en alleen zit hij ver van huis. En als het geld op is, blijken zijn vrienden niet zijn vrienden meer te zijn. Hij wordt afhankelijk van een aalmoes. En naast de ellende die hij zichzelf op de hals heeft gehaald, komt er nog ellende van buitenaf bij. Daar kan hij niks aan doen. Een hongersnood van de regen in de drup. En hij is niet de enige. Er zijn in de wereld zoveel mensen die dolen en dwalen, zoeken en zwerven. Op zoek naar vrijheid komen ze bedrogen uit. En omdat ze geen baas meer zijn over hun eigen leven, zijn ze wel gedwongen om te leven in slaafse afhankelijkheid. Al deze mensen kun je onderbrengen in die verloren zoon over wie Jezus vertelt. Naar deze mensen gaat Jezus hart uit. En hij is met ontferming bewogen. Jezus wil hen graag een warm thuis geven, zoals ze vroeger gekend hebben, of wat ze misschien altijd gemist hebben, maar waar ze wel naar verlangen. De zoekende zoon wilde zijn eigen weg gaan, zijn eigen leven ontdekken. Maar hoe verder hij komt, hoe meer hij verliest. En als hij alles kwijt is, zijn thuis, zijn vrienden en zijn geld, blijft alleen hij zelf over. Zal hij zichzelf ook nog verliezen? En dan lezen we, hij komt tot zichzelf. Soms moeten mensen eerst vastlopen om tot bezinning te komen. Nood leert bidden, zeggen we wel. En dan komt bij die zoon het verlangen op naar geborgenheid, naar de liefde die hij ooit van zijn vader heeft gekregen. En hij raapt zijn laatste restje moed en energie bij elkaar en zegt, ik zal opstaan. Opstaan uit de ellende, uit de dood zeg maar. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Nu zegt hij, mijn vader. Niet meer de vader. Hij staat op en gaat op weg. Dat is Pasen. Met deze gelijkenis vertelt Jezus ook over zichzelf. Ook Jezus is tot de bodem gegaan. Jezus is ook letterlijk en figuurlijk uitgekleed. Ook Jezus is opgestaan en opnieuw op weg gegaan. Opnieuw beginnen, het thema ook van het project. Deze gelijkenis is een opstandingsverhaal en daarom wordt het vandaag ook gelezen. Vandaag op die middelste zondag die ook Klein Pasen heet. Half vasten heet het in de katholieke sfeer. En daarom kun je vandaag ook in steden bandjes vinden waar vrolijke muziek uitkomt. Er zit in deze gelijkenis zoveel symboliek. En psychologie. Ik heb maar een gedeelte besproken. En ik wil afsluiten met erkenning. Als vader en zoon elkaar weer gevonden hebben, erkennen ze elkaar in hun bestaan. De vader die eerst niet zei, ontvangt zijn zoon met lovende woorden. Of meer eigenlijk, met lovende gebaren. Want hij zegt nog steeds niet zoveel. Maar hij geeft hem zijn ring, het gemeste kalf en een feest. De vader is alleen maar blij dat zijn zoon er weer is.
En de zoon, die zijn vader wel dood had kunnen wensen, keert heel bescheiden terug. Het woord vergeving wordt niet genoemd in deze gelijkenis. Maar er wordt wel vergeving gevraagd en geschonken. Ze stellen allebei hun hart open voor elkaar. En daardoor kunnen ze allebei een nieuw leven beginnen. Je zou het een happy end kunnen noemen. En daar is het ook een gelijkenis voor. In het echt is het een woestijntocht tussen ouders en kinderen. En tussen de ene mens en de ander. Soms worden tranen niet opgelost. Maar God blijft staan. Met open armen, voor jou en voor mij en voor iedereen. En God zegt niets. Dat is misschien wel het meest geruststellende en de mooiste vergeving. Amen.
Wij hebben gehoord het verhaal over de verloren zoon. Het verhaal uit de Bijbel, wat ook gaat over vergeven. En we hebben verteld over Teun en Fien, die het toch weer goed maakten. En hoe maakten ze het goed, weet je het nog? Hoe maakten ze het goed?
Toen zei Teun dat de vorige dag mee ging helpen, dat hij het ging doen. En toen mocht het Fien het ze doen wat hij leuk vindt.
Ja, dat was zo, hè. Teun die vond inderdaad dat hij toch had moeten helpen. En toen heeft hij tegen Fien gezegd: morgen ga ik in de tuin werken en dan mag jij doen wat jij leuk vindt. En toen zei Fien: ja, maar ik vind het ook wel heel leuk om in de tuin te werken. Nou, zei Teun, dan doen we het samen. En zo was dat helemaal opgelost, het probleem. En bij het verhaal uit de Bijbel werd het ook opgelost, hè? Daar werd ook vergeven, hè? Weet je nog? Ja, daar werd ook vergeven. Want de oudste zoon, die was eigenlijk heel boos in het begin. Maar daarna begreep hij wel wat zijn vader bedoelde, hè? En we hebben ook nog wat gemaakt. We hebben een diploma. Laat het eens even zien. Een diploma over vergeven, want daar hebben we het over gehad vandaag. En ook nog een blad waarbij ze van de ene plek naar de andere plek de lijn moesten trekken van oorzaak en gevolg. Wat gebeurt er als je iets doet? En hoe moet je dat dan oplossen? Met emoticons moesten ze dat oplossen door te vertellen of ze boos waren of verdrietig, of dat ze toch weer blij waren toen het opgelost was. Nou, jullie hebben goed gewerkt, mannen.
Laten wij bidden. Wij danken u, God, dat u zwijgt als de wereld één grote kakofonie is van wensen en verwensingen. Naar wie moet u luisteren als wij u tegengestelde gebeden voorleggen? Maar wij danken u dat u zwijgend met open armen ons opvangt als wij zelf niet meer verder kunnen. Eeuwige onze God, met de zoekende zoon bidden wij voor wie enthousiast aan iets nieuws beginnen wil. Voor wie wilde plannen heeft, voor wie rusteloos altijd op zoek is naar een ander leven. Met de anders dan verwachte zoon bidden wij voor wie niet meer welkom is bij zijn of haar ouders. Voor wie een eigen weg gegaan is en niet begrepen wordt. Met de wachtende vader bidden wij voor ouders die hun kinderen niet meer zien, maar er zo naar verlangen. Met de broer bidden wij om evenwicht tussen de kinderen onderling. Om niet toe te geven aan jaloezie. Om niet neer te kijken op een ander. Maar om de ander geluk te gunnen. En om samen te spelen. Vanwege de onmacht en teleurstelling leggen wij voor u neer, God, het verdriet en de pijn in gezinnen, het onbegrip tussen mensen. Wij leggen de eenzaamheid voor en ook het gemis van dierbaren. We denken aan gezinnen waar niet meer samen gelachen of gehuild kan worden. En we denken aan gezinnen die leven met een groot gemis van een vader, moeder, een zus of broer, een zoon of dochter. In stilte leggen wij u onze gedachten voor u neer. Help ons, God, in onze onmacht en maak ons zacht en vriendelijk. En met Jezus bidden wij, onze Vader.
Vandaag gaan de bloemen naar 2-jarigen. Dat is mevrouw Fledder, Sellenrode in Oosterwijk. Wie zou die willen brengen? Niemand? Oh, goed, dank. Mevrouw en mevrouw Wijnstekers-Dekkers op de Poorterstraat in Oosterwijk. Wie zou die willen brengen? Dan moeten we even kijken. Verder wil ik u eraan herinneren dat aanstaande vrijdag de film Paperclips draait hier in de Voorhof. Wilt u zich daarvoor opgeven, dan ligt er een lijst in de hal. Daar kunt u daarop inschrijven. En aansluitend is er volgende week zondag een bezoek aan de synagoge in Tilburg. En wie daar mee naartoe wil, die moet zich voor 1 april inschrijven. Want dat is in verband met de veiligheid. De collecten voor vandaag die gaan. De eerste is bestemd voor het KIA noodhulp slachtoffers cycloon Idai. Wij ontvingen van Kerk in Actie het volgende nieuws op woensdag 20 maart. De cycloon Idai zorgt in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe voor een enorme ravage. Volgens het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties zou de cycloon die op afgelopen dagen het zuidoosten van Afrika trof kunnen uitgroeien tot de grootste aan het weer gerelateerde natuurramp op het zuidelijke halfrond ooit. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen. Meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. Kerk in Actie strakt een hulpverlening. Ik beveel deze collecte aan u toe. En zoals u hebt kunnen lezen in de liturgie, verdubbelt de kerk deze collecte. De tweede collecte is bestemd voor de eigen kerk. Dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Dat zijn de mededelingen.
Wij mogen de nieuwe week ingaan met de zegen van God. De eeuwige zegent en behoedt u. De eeuwige omarmt u met een gebaar van liefde. En de eeuwige zal met je meegaan en je vrede geven.